Goedenavond, broeders en zusters. Op deze 15 februari zijn wij voor de tweede avond in Romeinen 6. De eerste avond hebben we hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 13 gelezen en behandeld. En ik wou graag vanavond verder gaan bij vers 14. Maar even een terugblik naar de vorige keer. Want hoewel er boven staat de heiliging des levens, en dat komt ook zeker naar voren boven dit hoofdstuk, viel het me op dat er over de zonde toch ongeveer 15 keer gesproken wordt. Dus in deze 23 teksten komt het woord zonde toch wel heel erg naar voren. En die zonde, hebben wij in het verleden al wel bij stilgestaan, die wordt natuurlijk het duidelijkst als je de wet toepast. Als je de wet toepast, dan neemt de zonde toe. En de feitelijke zaak in de Romeinenbrief is dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor de zonde. En dat wij, zo staat het in vers 3 van Romeinen 6, dat wij die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, en dat wij zijn begraven door die doop in de dood, opdat zoals of gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt, wij, of tot heerlijkheid des levens, heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus we hebben gezien dat de zonde door de Heer Jezus Christus is verzoend, en dat wij eigenlijk ook met de Heer Jezus zijn gestorven voor de zonde en voor de dood en ook voor de wet, en opnieuw geboren zijn geworden, opgestaan zijn, en vervolgens in nieuwheid des levens zouden wandelen. En die nieuwheid des levens komt door geloof. Door het deel worden aan het werk van Christus zijn wij daarmee verbonden eigenlijk. Wij zijn één plant met hem geworden. En de Engelsen zeggen, we are added to the body. Dus wij zijn toegevoegd aan het lichaam. Dat is heel bijzonder. Want een mens die op zijn eigen verantwoordelijkheid door het leven wandelt, sterft en voor God moet verschijnen, en geen enkele garantie heeft dat er iets verzoend is, of dat er een vergeving of zoiets is, ja, die zal de dood moeten sterven, want die kan dat niet verdragen, hè, die rechtvaardigheid Gods. Maar het kenmerk of het bijzondere van het evangelie is dat iemand voor ons de dood inging en nieuw leven bracht, en dat door geloof wij daaraan deel hebben. En dat is denk ik ook wat de kern is van de Romeinenbrief, dat het evangelie door Christus tot stand kwam en dat wij delen aan zijn dood en opstanding. En dat is feitelijk, hè? Dat is zoals God het ziet en zoals het volgens, laat ik zeggen, volgens Gods plan is gebeurd. En dan lezen wij in dit hoofdstuk, maar ook in andere hoofdstukken, hoe het dan verder praktisch met ons gaat. Want er wordt wel heel veel over de zonde gesproken. En hier lezen we in vers 3 en 4 dat het gaat over dood, opstanding en wandelen in nieuwheid des levens. En dat nieuwheid des levens, dat is niet meer dat wij onder een wet leven die ons vertelt wat we moeten doen. Maar dan wandelen we, en dat staat weer in een andere brief van Paulus, als wij geboren zijn uit de geest, wandelen we ook door de geest. En dat is een nieuw verbond, dat is een genadeverbond. En we hadden het net voor de Bijbelstudie eventjes kort over de bedelingen. En we weten dat wij nu leven in de bedeling der genade. En dat komt ook heel erg in dit gedeelte naar voren. Ergens anders in het Nieuwe Testament zegt Paulus het op een hele mooie manier. En dan vat hij eigenlijk heel veel samen, en dat wil ik even met jullie lezen voordat we naar de Romeinen gaan, om heel compact in notendop iets te kunnen lezen wat Paulus zegt van deze tijd waarin we leven en wat daar voor bijzonders gebeurd is. En dan lees ik in Titus 2, vers 11. En je mag het als het ware als een soort van conclusie of samenvatting of evangelie in de noten, dat wil ik nog niet helemaal zeggen, maar wel op een hele compacte manier zegt Paulus hier wat we eigenlijk straks ook gaan behandelen. En soms is het heel mooi dat je ook in een andere brief leest over dezelfde dingen waar we het nu over hebben. Dus dat je eens even kijkt hoe hij het op een andere manier zegt. Begrijp je wat ik bedoel? Het gaat over hetzelfde, maar hij zegt het even op een andere manier. Want over die genadebedeling waar we nu in leven wordt in Titus 2 vers 11 tot en met 14 dit gezegd. En dat is echt mooi uitgelegd. Want er staat, want de zaligmakende genade, zie, het woordje genade, Gods is verschenen aan alle mensen. De bedeling der genade. Nu stop ik even en nu maak ik het nog ingewikkelder, want de evangelist Johannes, die zegt in zijn eerste hoofdstuk, want de wet was door Mozes en genade en waarheid door Jezus Christus. Dan heb je het ook over twee tijdsvakken, over twee bedelingen. Daar ging het vanavond even over. Dus je ziet dat God een bedeling heeft van de wet, die ligt achter ons. En nu is er een bedeling waarin de zaligmakende genade Gods is verschenen. En daar ging het ook in de Romeinenbrief net over. Die kenmerkt zich door het werk van Christus, die door dood en opstanding onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat nieuwe leven door de Heilige Geest is in ons. En dan leven we niet meer onder die oude bedeling der genade, maar naar de genade door de Heilige Geest. En wandelen we in de kracht van de Heilige Geest, snap je? We worden van binnenuit gemotiveerd. We worden van binnenuit ook veranderd. En we worden niet van buitenop gedirigeerd of hoe noem je dat? Getraind of afgericht, zeg het maar. We worden van binnenuit veranderd, want we zijn besneden van hart. Hè? Het oude is weggedaan en we hebben iets nieuws ontvangen. En dat is Gods geest. En dat is eigenlijk ook waar de Romeinenbrief over schrijft. Maar nu lees ik het verder. Ik pak nog een keer 11. Want de zaligmaker genade Gods is verschenen aan alle mensen. En kijk eens wat er staat. En onderwijst ons. Dus die zaligmakende genade, die onderwijst ons. Hij onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende. Dus daar hebben we afkeer van gedaan. We zijn bekeerd. We zijn de andere weggegaan. Matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. En dan in vers 13 zegt hij, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, komt het woordje zalig weer voor, zaligmaker Jezus Christus. En in vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, Romeinen, hè, door de dood en opstanding, die zich voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, doordat we deel zijn geworden aan zijn opstanding en in hem verzoening ontvangen hebben. En dan vervolgens en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Zie je die route? Eerst de genade verschenen. Christus ging ons voor. Daarin zijn we met Romeinen aan toegevoegd. Kregen een nieuw leven. Want toen we tot geloof kwamen, kregen we de Heilige Geest. En we zijn dus geboren door de Heilige Geest. En nog ingewikkelder. Hij zei tegen Nicodemus, Nicodemus, je moet geboren worden uit water en uit geest. Dus die tweede geest, die tweede geboorte, dat moet jij nog eventjes doorheen. En dan word je geboren door de geest. En door die geest wandelen wij. En die correspondeert, mag ik het zo zeggen. Die is van dezelfde, ja, DNA is gek gezegd. Maar dat is God natuurlijk in ons. Christus. De Heilige Geest. De Trooster. Die leidt ons alle waarheid. En dan zegt hij op dat 2 vers 14. Die ons verlost, die ons gegeven heeft. Zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat is dus gebeurd. En vervolgens zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is dus wat hij doet. Dat is dat werk Gods in ons.
Vandaag.
Dat doet hij als hogepriester. Hij wast onze voeten, hij reinigt ons geweten. En Hebreeën zegt, hij maakt ons bekwaam. Zie je de overeenkomsten van al die Bijbelse begrippen?
Ja.
Eigenlijk zegt Paulus het eigenlijk op andere manieren misschien een beetje, maar het gaat allemaal over hetzelfde. We worden geconfronteerd met de zonde in ons leven, de Romeinen. We hebben gelezen dat iedereen zondaar is, zelfs een Jood, maar ook een heiden. God zegt, ja, ze zijn allemaal afgeweken. Eigenlijk is hun keer een open graf. Ik reken met alles af, maar dat doe ik op de volgende manier. Christus sterft voor de zonde der wereld. En we zijn tot het inzicht gekomen, zegt de Bijbel. Als er één gestorven is, zijn ze allemaal gestorven. Dus wat moeten we nu doen? We zijn allemaal dood in zonde. Als we geboren worden, luisteren naar het woord van God, dan komt de Heilige Geest in ons leven, in ons hart, dan worden we wedergeboren, nieuw leven, staan we op uit de dood, zijn we toegevoegd aan Christus, En dan leidt hij ons door die geest onder dat nieuwe genadeverbond door elke dag heen. En dat is, we zijn dus verlost van alle ongerechtigheid, vers 14. En vervolgens reinigt hij ons gaandeweg. En in het alles, vers 13, verwachten wij zijn verschijning. En gaandeweg worden wij dus van dag tot dag vernieuwd, zegt de Bijbel ergens anders weer. Maar hij doet dat werk. En dit heeft ook alles te maken met levensheiliging. Dat is het werk Gods in ons. Dat is, nadat we tot bekering zijn gekomen, zijn we gerechtvaardigd. En worden wij vrijgemaakt van onze zonde, zogezegd, want we zondigen nog elke dag. Maar dat is zijn werk. En hoe meer wij ons vullen met zijn woord en wandelen in gehoorzaamheid door de geest, ja, te meer zijn wij ook weg van die wereldse begeerlijkheden. Want wij moeten daar dus vandaan.
Ja.
En eigenlijk zegt hij ergens anders al, we zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld en we zijn overgeplaatst in het koninkrijk, we zijn in de liefde. Dat zegt hij in de Korinthe, de Colossenzen, de Filippenzen, en dat zegt hij in de Efeziërs. Dus dat wij als het ware al, net als dit boek, uitgetrokken zijn en we zijn op de plank gelegd bij Christus. En in Hebreeën zegt hij dan weer, we zijn niet genaderd tot de berg van vrezen en beven. Weet je wel, dat als je die berg aanraakte dat je gedood werd. Daar zijn we niet tot gewend. Dat is de wet. Nee, wij zijn genaderd tot het hemels Jeruzalem. Tot de vergadering van de eerstgeborenen. Daar zijn we tot genaderd. En als we dat begrijpen, als we ons dat bewust zijn, dan richten we ons daar ook op. Dan leven we niet meer met achteruitkijken waar we vandaan kwamen. Maar dan richten we ons op dat nieuwe leven. En daarom zegt de Bijbel ook, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wij richten ons op die hemelse dingen. En hoe meer je dat doet, hoe meer God ook een werk in je kan doen om ons te heiligen, zogezegd.
Ja.
Nou, dit is eigenlijk op een andere manier dat de genadebedeling kwam, waar we het net over hadden. En in Romeinen 6 wil ik dan de draad oppakken bij vers 14. En dan is het heel leuk, daar waarschuw ik je alweer vast voor. Want nu komt de tweede vraag. Vorige keer hebben we een vraag gelezen. Die lees ik nog even. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meer worden? En nu krijgen we ook zo'n soort vraag. Daarmee zegt Paulus eigenlijk, je zou op grond van de heilsgeschiedenis en van het heilsfeit het volgende kunnen concluderen. Namelijk, iemand die heel veel zonde gedaan heeft en heel veel vergeving heeft gekregen, die zou kunnen denken, nou, hoe meer ik zondig, hoe meer ik vergeven krijg. Snap je? Dat is natuurlijk. En dan zegt hij dat zij verre.
Goedkope genade.
Ja, wat ik bedoel is, je zou, als je verkeerd wilt, onder het nieuwe verbond ook de verkeerde conclusies kunnen trekken. Namelijk, ik ben toch gerechtvaardigd, maakt het toch allemaal niet meer uit. Of, snap je? Je kunt een verkeerde conclusie trekken. Omdat je in vrijheid gesteld bent, kun je verkeerde beoordelingen doen van die vrijheid. En dan kun je zeggen, nou, ik ben wederom geboren, mijn schuld is verlost, ik ga lekker weer terug naar de wereld, want dat wil mijn vlees zo graag.
Ja.
Want het maakt toch niks meer uit. Nou, en daar wil Paulus ook tegen ageren, dat hij zegt, kijk uit, je bent nog wel vrijgekocht, maar dat betekent niet dat je maar zo alles kunt doen wat je wilt, want je bent juist gestorven voor de zonde, opdat je zou leven. Dat moet je dan wel even bewust zijn. Maar wij leven nog in een zondig vlees, en dat trekt aan ons. En daarom val je natuurlijk ook makkelijk weer terug. Maar we moeten ons bewust zijn wat er met ons gebeurd is. Ja. Wat Christus, het is een bewustwording die je van binnenuit verandert. En daarom hoeven we nu niet te lezen, zegt Paulus ook in Romeinen 12, dat wij veranderd worden door ons gemoed, hè, van binnenuit. Door het woord van God. En dat doen we dus niet door wet, maar door innerlijke verandering.
Ja.
Gaandeweg. Maar we komen straks nog zo'n vraag tegen. En daarom waarschuw ik je vast eventjes. Of waarschuw ik niet, maar let er maar op. We komen hem straks tegen. Ik ga lezen in vers 14 van hoofdstuk 6. Want de zonde zal over u niet heersen. Kijk, dan komt hij weer op die zonde. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zou je dat kunnen afvragen? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Zie je? Dus als je onder de genade bent, dan is die zonde toch verzoend. Nou ja, dan kunnen we toch weer zondigen. Nee. We zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Dan zegt hij, dat zij verre. En dan wil hij dat je begrijpt wat er gebeurd is. En dan krijg je die verklaring. Die ga ik nu lezen. weet gij niet. Hij wil je dus iets aan het verstand peuteren. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt. Of der zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, dat ligt achter u, maar dat gij nu, en let op, van harte gehoorzaam geworden zijt, met volle motivatie dus, niet gedwongen, maar van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid van uw vlees wil. Zie je zijn redenering? Hij probeert ze. Hij gaat als waar door de knieën. En hij zegt, nou ja, jullie zijn vleeselijk. Ik ga het op een eenvoudige manier zeggen. Nog een keer, ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid van uw vlees wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn in het verleden, der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu, in het nieuwe leven, uw leden om dienstbaar te zijn der genade, of sorry, der gerechtigheid, en dan gaat hij tot heiligmaking.
Ja.
Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij der gerechtigheid. Dan was je dus nog onrechtvaardig. Wat vrucht had gij toen? Wat was dan de uitkomst ervan? Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelfde is de dood. En dan nu weer het tegenovergestelde. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar tegenovergestelde, de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Het is een moeilijke taal, het is ingewikkeld, maar hij zet steeds dingen tegenover elkaar, zodat je duidelijk wordt. Dus ik ga nu gewoon vanaf vers 14 de rustig doorheen. En dan zie je eigenlijk dat vroeger was je een knecht van de zonde, en vervolgens ben je een knecht geworden van de vredevorst, van de Heer Jezus. Vroeger was je onder de wet, of je was onder de slavernij. Je werd als het ware geknecht, maar daar ben je uit vrijgekocht, net als het volk Israël, en kwam je in vrijheid, van harte gehoorzaam geworden aan je nieuwe meester, namelijk Jezus Christus. En ik weet niet of jullie die gelijk of dat verhaal kennen uit de Bijbel. Het is niet een verhaal, maar het is een voorbeeld zoals het kan. Van die slaaf die een slaaf is zijn leven lang en die dan vervolgens vrijgemaakt wordt. Kennen jullie die geschiedenis? Dat is in de wet. Iemand die slaaf wordt, en sommige mensen werden slaaf omdat ze de schuld niet konden betalen van hun wat dan ook. Dan stelden ze zich onder slavernij. Dat kon vroeger. Hè. Je kon jezelf, laat ik maar zeggen, verhuren voor een aantal jaren en dan was je een slaaf. Dan moest je doen wat die baas zei. En dan kon je je schuld vrijkopen. Maar het kon ook zijn dat je misschien op een andere manier slaaf was geworden. Maar een slaaf betekent dus dat je een dienstknecht bent. Maar het gebeurde dat je na verloop vrij was.
Jubeljaar? Dat.
Dat weet ik niet of het met de jubeljaar ging. Maar op een gegeven moment was je slaventijd zat erop. Zal ik het maar zo zeggen.
Ja, het jubeljaar was ja, en dan 50 jaar. Weet je.
Ja, maar dan gebeurde het. Als je dus vrij kwam. Dat de slaven zeiden. Ja, maar eigenlijk had ik helemaal niet zo'n slechte baas. En dan werd zijn oor doorboord.
Ja, met een priem.
En dan werd hij in de vrijheid gesteld onder dezelfde baas. En dat was van harte. Dat was vrijwillig.
Ja.
En daar zegt de Heer Jezus ook van. Ja. Gij hebt mij de oren doorboord.
Ja.
En dat betekent, er was een oude situatie. Dat was een gedwongen situatie. En er is een nieuwe situatie. Dat is een vrije keussituatie. Snap je me?
Ja.
Dus een knecht was bij een Jood 20 jaar in dienst. Om wat voor reden ook. En aan het einde zat zijn diensttijd erop. Dan mocht hij gaan. Maar wanneer hij zich achter de oren krabde en hij zei, ja, maar ik had de beste baas, ik wil eigenlijk bij hem blijven, dan werd hij van harte gehoorzaam. En dan werden zijn oren doorboord. Dus hij had een dienstbare onder dwang en hij had een dienstbaarheid vrijwillig.
Was dat niet aan de deurpost? Dat hij
ja, dan werd vast prim,
aan het
ja,
huis.
Ja. Ja. Maar de Heer Jezus zegt het over zichzelf ook. Gij hebt mij de oren doorboord.
Ja.
In Hebreeën komt dat voor. Maar het gaat me er even om dat je twee situaties hebt als dienstbaarheid. De een is wetmatig of gedwongen.
Ja.
Maar de andere is ook dienstbaarheid, maar is vrijwillig.
Vrijwillig, ja.
En wij zijn steeds, wij zijn van de ene dienstbaarheid naar de andere gegaan.
Ja.
Maar vroeger waren we, werden we geknecht door de zonde. Ja. Toch? We waren slaven van de zonde. We konden niet anders.
Ja.
En toen kwam de Heer Jezus voorbij. En toen gaven we ons leven aan hem. En toen werden we vrij.
Ja.
Maar we gaven ons weer aan hem. En we werden weer een dienstknecht. Toch?
Ja.
Maar wel een vrije dienstknecht. Uit vrije wil.
Ja.
Vandaar dat we net dat woordje in vers 17 lazen. Van harte gehoorzaam zijn geworden. Dat heb ik net even benadrukt. U bent allemaal, zoals u hier zit en ik ook, vrijwillig dienstbaar geworden aan de Heer Jezus. Maar voor die tijd waren we onvrijwillig dienstbaar aan de zonde.
Was dat geen artikel in de wet dat de slaaf na zoveel jaar vrij kwam?
Dat klopt. Dat klopt ook. Dat staat in Exodus 21. Als iemand dat, als jullie dat nog even willen lezen, kunnen we dat zo even doen. Exodus 21, vers 6. En dit is een regel in de wet. En dat principe wordt in de psalmen aangehaald. En vervolgens wordt het in Hebreeën weer genoemd. En dan wordt het aangehaald vanuit de psalmen. En dan wordt daar ook gezegd, gij hebt mij de oren doorboord. Maar dat is een ander onderwerp, maar het gaat om de vrijwilligheid ervan.
Psalm 68.
Kijk, ik lees bij de bijzondere wetten in Exodus 21 vers 1. En dan lees ik tot en met 6. Dit gaat dus over dat oor doorboren. Dit nu zijn de rechten die gij hun zult voorstellen. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaar dienen. Maar in het 7e zal hij voor u vrij uitgaan, om niet, dus gratis. Dan is hij vrij. Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan. Maar indien hij getrouwd man was, zo zal hij met zijn vrouw uitgaan. Indien hem zijn heer een vrouw gegeven heeft, en zij hem zonen of dochteren gebaard zal hebben, zo zal de vrouw en haar kinderen haars heren zijn. Hij zal met zijn lijf uitgaan. Dus als je getrouwd bent en je bent slaaf, dan word je ook met je vrouw mag je weer weg. Maar als je in jouw slaventijd een vrouw kreeg en ook kinderen, mag je zelf vrijgaan, maar de rest blijft bij de baas. Dat staat hier. Dan lees ik verder in vers 5. Maar, en dan komt de context. Maar indien de knecht ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan. Zo zal zijn heer tot de goden brengen, hem tot de goden brengen, dat zijn de knechten, dat zijn die goden in de poort, weet je wel, dat zijn die wijze mannen, dat zijn die rechters van de rechters, de rechters. Mensen dus, de machthebbers. Dus dan zal hij ze tot de machthebbers bij de poort brengen. Daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen. Je ziet het voor je. En zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren. En hij, die knecht dus, zal hem eeuwig, dat betekent natuurlijk zo leven, zo lang als hij leeft, dienen. Zie je het voor je? Een onvrijwillige situatie en een vrijwillige situatie. Maar allebei dienstknecht.
Maar zou het dan ook niet zo kunnen zijn dat hij voor zijn vrouw en kinderen dan toch ook nog blijft?
Ja, dat weet ik niet.
Als jij denkt aan een goede vrouw en goede kinderen en zegt van ik ga niet, dan moet ik alleen heen.
Maar wat je nu zegt, dat klopt, maar dat is de menselijke overweging. Ja. Maar in de psalmen staat dit ook en de Heer Jezus slaat het ook op zichzelf. Dus hij zegt, eigenlijk gaat het erom, er waren twee situaties in mijn leven. Eén onder de wet en één in de vrijwilligheid. Daar gaat het eigenlijk om. En daarom wordt hier van harte gesproken. Maar we gaan nu eventjes terug naar vers 14. Want de zonde, lezen we in Romeinen 6. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Want die wet doet zonde kennen. En zonder wet is er geen zonde, hè? Zonder wet is er geen zonde, zegt de Bijbel. Maar wij weten dat elk mens een zondaar is. Dus of je nou als Jood onder de wet leeft, hebben we in de Romeinen gelezen in de eerste hoofdstukken, of als heiden zonder de wet, je bent allebei voor God een zondaar. Dus hij is voor allen gestorven. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Maar hier staat dus, de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het gaat erover dat wij onvrijwillig onder iets leven, wat ons leven eigenlijk bepaalt, wat ons leven beïnvloedt. En door wedergeboorte kun je onder die wetmatigheid, wat het ook is, het kan wet zijn, het kan verslaving zijn, dat kan, noem maar op, kun je daaruit verlost worden. En dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Hij zegt, de Bijbel zegt eigenlijk, je bent dood voor de wet en je bent leven voor Christus. Dat is zoals het volgens de genade Gods is gebeurd. Maar in de praktijk betekent dat niet dat dat van de ene dag op de andere dag natuurlijk al helemaal halleluja is. En daar gaat het om dat wij langzaam veranderd worden. Dat zagen we net in Titus. Dat wij door de Heer gereinigd worden en bekwaam gemaakt worden. Het is een proces. En dat is eigenlijk geweldig mooi. Dat is geweldig bemoedigend. Want kijk, als je door de wet veroordeeld wordt en je hebt alles goed gedaan, maar je hebt één regeltje overtreden, dan ga je al voor de bijl.
Ja.
Dat is hopeloos en dat is heel erg deprimerend. Onder de genade is het totaal anders, want je bent vrijgekocht, je bent verzoend. En als er dan nog verkeerds gebeurt in jouw levensloop, dan reinigt de Heer je. En dan mag je altijd bij hem komen. Dus dan is er ruimte. En gaandeweg worden wij dus gereinigd en worden we bekwaam gemaakt en worden we veranderd. En dat is ook wat de Korinthebrief zegt. Wij zijn verlost eenmaal. We worden verlost en we zullen verlost worden. Het is een proces. Maar de facto zullen wij niet meer om de zonde sterven. Want dat is al gebeurd.
Ja.
En is de toorn Gods ook niet meer op ons. Want die is op Christus geweest. Er ligt iets achter ons. Er ligt nog een weg te gaan. Maar er is ook een heerlijke verlossing in de toekomst. En dat lazen we net in Titus. Verwachtende de zalige hoop en verschijning van de Heer Jezus Christus. Zie? En dan lees ik hem nog een keer. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig en goede werken. Eindgoed, al goed. Gaandeweg, volkomen. Maar het is zijn werk. En dat is het verschil. Wij leven nu door de kracht Gods. En dat is Gods geest in ons. En ergens anders, en daar moet ik nu direct aan denken, dat is Filippenzen. Want dan heb je toch allemaal over dezelfde kracht en over dezelfde werking en ook over dezelfde werker in ons leven. Dat is Filippenzen 1 vers 6. Daar zegt hij dat ook heel mooi. En ik hoop dat je de overeenkomst van de teksten begrijpt, want anders dan moeten we dat niet doen. Maar hier staat in Filippenzen 1 vers 6... vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u en in mij, in ons dus, een goed werk begonnen is, mooi hè?
Ja.
Dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat is de dag van onze verlossing. Waar we net in Titus ook over lazen. Dat zijn dezelfde dingen. Dus ziet u, God geeft zijn geest aan ons. En wij wandelen door die geest. Hij reinigt ons, hij maakt ons bekwaam. En dat werk wat hij daar doet, wat vanuit verzoening, bekering, zeg maar, rechtvaardiging vervolgens en op weg naar die levensheiliging, dat is zijn werk in ons. En wij geven ons vrijwillig en van harte aan hem over. Het is een heel mooi samenspel, maar het is zijn werk.
Je ziet ook steeds de Heer Jezus voor je dan, hè? Ja. Ik bedoel, als degene die geen zonde gekend heeft, als degene die geen zonde gedaan heeft, en in zijn leven ook voortreffelijk geweest is, geen enkele zonde in hem, maar dan die 3 uren van diepe duisternis, als je daarover nadenkt, wat hij dan voor jou gedaan heeft, dan word je toch wel stil.
Ja.
Zeg weer stil. Want dan wordt hij tot zonde gemaakt. En dat is dan wat wij gedaan hebben allemaal.
En vervolgens is hij ook degene die nu dat werk in ons doet.
En precies. Dat is
en als je dan vraagt, wat doet God in deze tijd?
Ja.
Dan heb je het hier.
Continu. Ja.
Hij doet in u en mij een goed werk. Wat hij volbrengen zal tot die dag. Ja. En daar geven wij ons vrijwillig aan over. Ja. En daarvoor hebben wij onze oren laten doorboren. Ja. Ja. Doordat we vrijgekocht werden door hem, verloste zondaren. En overgebracht vanuit de bedeling van de wet naar de bedeling der genade. En daar gaat dit hoofdstuk over. Hmm. En dat moeten we ons bewust zijn. Ja, dus we leven niet na... In de wet probeer je het steeds beter te doen. Maar wij hebben een hele goede start. En we hebben een goed einde. En ondertussen doet hij dat werk in ons. Het is totaal anders. Maar het is ook ver overtrokken, genadevol en heerlijk.
Je bent continu dichtbij. Hè? In wezen ben je eigenlijk elke dag in het heilige de heilige.
Ja.
Kun je het zo zeggen?
Ja. Ja, zeker. Dat is ook wat hij ons nodigt. Hè?
Ja,
en wat wij nu ook vanavond doen trouwens, toch?
De genadetroon.
Zeg je?
De genadetroon.
Ja, geweldig.
Dus die twee bedelingen, en die lazen we net ook in Titus. In Titus, hè, dat lazen we net in Titus. En we hadden het ook in Johannes Evangelie. De wet is door Mozes, genade en waard door Jezus Christus. Daar begint dit gedeelte van hoofdstuk 6 mee. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dan die vraag, wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade? Want dan maakt het toch ook niet meer uit als hij het verzoend heeft. En als we een nieuwe schepping zijn en God ziet de zonde zogenaamd niet meer. Ja, dan ga dan maar los. Nee, zegt hij. Dat zij ver. En dan komt hij op die dienstbaarheid. Je was vroeger een dienst van de wet en van de zonde en van de dood. Maar nu ben je vrijwilliger dienstknecht geworden van Jezus Christus. Denk je dat dat niet werkt? Denk je dat dat niet krachtig is? Denk je dat je verandering van denken dat niet moet begrijpen, dat het niet gaat omdat je dan weer terug gaat vallen onder de slavernij? Je bent toch inmiddels vrij nu? En je dient hem van harte. Nou, en dan gaat hij verder. Dus dat zijn verre. En dan komt hij, want weet gij niet dat gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid. Gij dienstknechten zijt degene die gij gehoorzaamt. Dat is dus ook met dat doorboorde oor. Je stelt je in dienstbaarheid, maar dat doe je gehoorzaam. Want je bent weer een dienstknecht. Of de zonde, dat deed je vroeger, tot de dood. Of de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Het zijn twee mogelijkheden. Ze staan niet in elkaar. Je bent weliswaar dienstknecht, of van de dood, of tot gerechtigheid. Nou, wij zijn vrijgekocht, dus we hebben alleen maar geen recht meer op ons leven. Zo is het ook nog een keer. Gode zij dank dat gij wel dienstknecht en der zonde waart, dus dat ligt achter u, maar dat gij nu van harte, net als die dienstknecht met dat doorboorde oor, gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot de welk gij overgegeven zijt. Nu wil ik even stoppen bij dat begripje leer. Want dat woord leer komen we in de Bijbel verschillende keren tegen. En dat is zoals een gelovige, en zoals Paulus dat deed, de gelovigen als het ware voorleefde. Het is als het ware een soort van voorleving van oudsten. Wat zeg je? Aanschouwelijk onderwijs, ja. Zullen we in Timotheus, daar vinden we dat verschillende keren. In Timotheus. In 1 Timotheus 6, daar wordt dat genoemd, dat begrip leer. En daar heeft Paulus het over de leer. En dan begint hij in vers 1. Gij dienstknechten, dus 1 Timotheus 6 vers 1, daar staat plichten der dienstknechten. De dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn, dus dat waren in die tijd ook knechten, slaven, die waren onder het juk, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Zie je, daar komt het woordje leer voor. En dan gaat het erom dat je als slaaf een bepaald verantwoordelijkheid hebt om je Heer te eren, om hem dienstbaar te zijn, niet om die Heer alleen te dienen, maar om God te dienen. Het gaat om een rein geweten. En dan staat er in vers 3, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt, en dan komt hij, met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, hij weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen en kwade verdenkingen. Nu denk ik aan dat woord razen, wat hier staat, zie je dat? Die is opgewaakt. Herinner je dat hij op een gegeven moment in de gelaten zegt, gij zijt uitzinnig? Die waren de spoorbijster. Want we zijn door genade vrijgekomen en niet door wet. En wij hoeven niet meer onder die wet te leven, maar we leven onder de genade. En die leer die daar tegenin ging, daar spreekt Paulus ook schande van. Hij noemt daar de gelaten dat ze onverstandig zijn geworden. En hij noemt zelfs het woord uitzinnig. Dus als het, wat we nu net hebben gelezen, de genadebedeling, uit vrije wil, in liefde Christus dienen en gereinigd worden, en wat Paulus in Titus zei, dat de Heer ons maakt een volk in goede werken, dus dat werk Gods in ons tot stand komt, tot zaligheid, dat is wat Christus in ons doet. Hè? Dat is dus zijn werk in ons gewillig hart. Dat is dus niet meer dat wij werken uit onszelf, maar het is zeker niet dat wij weer terugvallen en de wil van de wereld en van de zonde en van de dood doen. Dat is ook buiten kijf. Maar de leer van Christus wordt hier dus genoemd naar de godzalige van onze Heer Jezus Christus. En dan komen we hem nog vaker tegen. Dus 1 Timotheus 6 vers 1 en 3. En dan hadden we nog 1 Timotheus 4 vers 16. Daar staat, heb acht op uzelf en op de leer, volhard erin, want dat doende zult gij uzelf behouden en die u horen. Hier komt het woord de leer weer. En dat woord de leer komen we ook tegen in hoofdstuk 5 vers 17. Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eerwaardig acht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Het is dus het evangelie, het woord, maar ook de leer, dus wat er dan vervolgens van ons verwacht wordt. Dat is dus dat hij een werk in ons kan doen. Dat hebben we net gelezen in Romeinen 6. Hè? Het is dus niet onze eigen creativiteit. Hoe kan ik God behagen? Nee, hij doet dat werk in ons. Hij is degene die dat werk in ons tot stand brengt. En we mogen ook niet meer teruggaan tot de wet en tot de besnijdenis. Want daarvan zei Paulus dus, die lui die zijn uitzinnig.
Razend.
Die razend, ja. Dus dat was, wat zeg je?
Vers 6
Ja, als gij deze dingen de broederen voorstelt, 1 Timotheus 6, vers 4, vers 6, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn opgevoed in de gezonde woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerpt ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot de godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebbende de belofte des tegenwoordige, dus voor dit leven, en het toekomstige leven. Mooi, hè?
Mooi.
Dus, maar die leer, en daar hebben we het nu vanavond over, en het zal niet iedereen alles in één keer duidelijk worden, maar het is dus niet dat ik zeg van je mag dit niet en dat wel, je mag maar zoveel stappen op zondag, en je mag dat niet eten, en je moet dat. Dat is niet die leer. Die leer is de godzaligheid, en dat is Gods werk in ons leven. En daarvoor moeten we ons vullen met zijn woord, hebben we gemeenschap met de Heer en wandelen we door de geest. En dat is dus veel meer een vrijwillige keuze en ook een verantwoordelijkheid die wij hebben om ons te realiseren dat wij gekocht en betaald zijn om hem te eren. Maar hij verwacht van ons geen computer, niet iemand die is ingeprogrammeerd. Nee, iemand die van harte de Heer Jezus liefheeft.
De blijdschap,
de blijdschap des geestes, ja. En het is de gemeenschap met de Heer en met de broeders en zusters natuurlijk. Dat is inderdaad, nu had ik in Titus er nog een, Titus 2 vers 7. Dat was Titus 2. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid en oprechtheid. Dus hier komen die goede werken voort. En we hebben begrepen dat dat de werken God zijn in ons leven. Want hij doet een werk. En dan iets verderop in vers 10. Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opzij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Nu heb je weer dat woord leer. Ik kan het niet een ander woord geven, maar misschien dat we samen in de context van dit lezen wel gaan begrijpen wat het over gaat. Het is dus wel een zekere opvoeding.
Ja.
Hè, het is, ja, ik zeg niet tucht, maar het is een, nou, het is een vanzelfsprekend iets. Dat komt na dat we tot geloof zijn gekomen, gerechtvaardigd zijn. Dan doet God een werk in ons en dan leren wij zijn wil verstaan. En dan wassen wij op in volwassenheid, bekwaam om de werken Gods te doen. En dat is ten opzichte van andere dingen, want we komen ook nog wel andere begrippen tegen. In Titus 1 vers 9 hebben we gehad, 1 Timotheus 4 vers 6 hebben we gehad, 2 vers 10. Nu heb ik, even kijken. In 1 Timotheus 5 en 7, die hebben we ook gehad. In 1 Timotheus staan de meesten, heb ik gezien. 5 en 7. 17. Ja, die hebben we wel gelezen, sorry. Het gaat over diegenen die voorgaan en die arbeiden in het woord en in de leer. Hebt acht op uzelf en op de leer, volhard erin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die het horen. Dat hebben we ook gelezen. Handelingen 2 vers 42, dat gaat over de discipelen. Handelingen 2 vers 42. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Dus hier heb je ook de leer der apostelen.
Ja.
Zie je dat?
Ja.
En dan, ja?
Ja. Is het dan ook niet onze eigen verantwoordelijkheid om dat woord tot ons te nemen, zodat de geest een werk in ons kan doen en wij leren de dingen, proevende dingen die verschillen.
Mm-hmm. Ja.
Als je het woord niet tot je neemt, kun je toch ook nooit,
geen onderscheid maken.
Nee,
en daar komen we straks ook nog op in Romeinen. Maar ik zocht eigenlijk nu even nog wat teksten.
Sorry.
Nee, dat maakt niet uit hoor. Iets te maken hadden of die iets zeiden over dat begrip leer. Maar je ziet dus eigenlijk dat het begrip leer als onderwijzing, als bevinding, van belang is om te begrijpen hoe wij zouden wandelen.
Ja,
maar het is wel mooi dat daar geen regel, dat daar geen woorden bij staan. Met andere woorden, dat is voor iedereen verschillend. Ja. Want het is het persoonlijke onderwijs van de Heer Jezus in u en mijn leven. Hè?
Ja,
dat is een beetje een geheim.
Ja.
Mooi, hè?
Ja. Ik heb dat voorbeeld met de hoofdletter, want dit is natuurlijk het voorbeeld voor ons.
Ja, zeker. Johannes 18 vers 19.
Ja, het zijn duur.
Ja.
En dan staat er, de hoge priester dan vroeg Jezus van zijn discipelen en van zijn leer.
Bij mij staat onderricht.
Ja. Nou, misschien is dat dan gewoon hetzelfde woord.
Ja.
Onderricht. Maar de Heer Jezus
heeft
dus net als de apostelen en Paulus later de kinderen, de mensen onderwezen in zijn leer.
Ja.
Goed, dat is eigenlijk tot zover. Titus 2 heb ik gehad. Titus 2 vers 14. En dan ga ik weer terug naar de Romeinen. Want anders dan komen we niet over het hoofdstuk. Dus we waren bij vers 17. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam zijt geworden aan het voorbeeld van het goede. Van het voorbeeld der het onderwijs of de leer. Tot het welk gij overgegeven zijt. En dan zegt hij, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. En dat is dus omdat we geplaatst zijn in de vrijheid met Christus, vrijgekocht, vrij van de zonde. En we zijn gerechtvaardigd op grond van ons geloof. Dus zijn we ook dienstknechten der rechtvaardigheid. Dat heeft alles te maken met de genade Gods die verschenen is. Heil brengt voor alle mensen. En dan zegt hij vers 19. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid van uw vleeses wil. En dat zegt hij. En dat snappen wij zelf ook wel. Want het is best wel een moeilijk onderwerp. Omdat het niet wet is. Kijk, wet is heel makkelijk te zeggen. Dit mag wel en dat mag niet. 1 en 1 is 2 en noem maar op. Maar bij genade en wandelen met de Heer mag je dus zelf proeven wat Gods wil in je leven is. En het is een ontdekkingsreis, mag ik het zo zeggen?
Ja, werk en uitvoering.
Het is geweldig genadevol. Het is een opvoedkundig iets wat onze leermeester, de Heer, onze rabbi, ons wil wijzen, leren in ons leven. En dat is dus waarom die zegt, ik spreek om de zwakheid van uw vlees, want gelijk gij uw leden dienstbaar of gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en ongerechtigheid, voor die tijd dus, tot ongerechtigheid, was je dienstbaar. Nou, alzo stel nu uw leden ondienstbaar te zijn, der gerechtigheid, en dan gaat het tot heiligmaking. En dat woord heiligmaking, dat heb ik opgezocht in de Strong. En de Strong is dat was een Engelse bijbelleraar, meneer Strong. Die heeft al die begrippen nummers gegeven en toen heeft hij gezegd wat dat eigenlijk in de grondtekst voor woord betekent. En bij heiligmaking, dat komt er een groot aantal keren voor. Dat betekent onder andere property, of properly. Reinheid is dat, geloof ik. En purification. En dat heeft zoiets als zuivering. Dus het is schoon worden, zuiveren. En properly, ik geloof dat het woord properly hoort bij een huisvrouw.
Proper, ja.
Die haar huis proper houdt.
Oh ja, schoon.
Ja. Schoon houdt.
Kuisen.
Ja. Ja, en ik denk ook dat dat ook is wat Paulus en Timotheus zei. Dat ook de dienstknechten de leer van Christus niet ten schande moeten maken.
Ja.
He, dat als iemand zegt, is dat nou een volging van Jezus? Die is niet eens trouw aan zijn meester. Mm. Zie? Maar daarin zouden wij als dienstknechten, waar dan ook zijn, ook proper zijn. Betrouwbaar ook. Ja. Dienstbaar aan de Heer.
Staat er een getal bij heiligmaken?
Ja, dat is 600. Dat is G38.
G38.
Maar dat is de Strong, kan ik je zo wel laten zien. Maar dan worden uit het Hebreeuws de Engelse woorden genoemd. En dan weet je wat heiligmaking betekent. Dus properly of purification. Nou, uit de beschrijving begrijpen we wel dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop. We zijn de dienst aan de gerechtigheid deelachtig geworden. We zijn dienstbaar aan de gerechtigheid, staat hier. En dan gaat richting heiligmaking. En die heiligmaking is dus ja, het steeds meer het onderwijs van Christus verstaan in je leven, wat dat ook is. En dat is een werk wat in het verborgene gebeurt. En wat alleen de Heer beoordeelt natuurlijk, hè. Daar kunnen we elkaar niet op aanspreken, denk ik. Althans, niet in eerste plaats. Of het moet helemaal fout gaan. Maar in principe mogen we daar zelf onze weg met de Heer ingaan. En dat is ook vrijheid. Maar is ook verantwoordelijkheid. Daar hebben wij. Want we weten dat we niet meer dienstbaar zijn aan dat vroeger. Maar we zijn nu dienstbaar aan Hem. En daar hoort ook die liefde tot de Heer toe, hè?
Ja.
Dus tot heiligmaking staat hier. En van die heiligmaking hebben wij meerdere teksten. Die kunnen we nog wel even opzoeken. Dat is Hebreeën 12 vers 14. Dat is een hele bekende. Hebreeën 12 vers 14. Daar staat heel zwart-wit, zou je kunnen zeggen. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien. En dat is even zo goed toekomst als nu. Want ook nu is door de gemeenschap met de Heer, is ook de vrede met anderen. En het is ook van belang dat we dus vrede hebben met anderen. Dus het is denk ik niet alleen toekomst, het is ook ons leven nu.
Hoe staat het in verhouding tot de niet-gezonde leer?
Jaag naar de vrede met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Dit gaat dus over het begrip heiligmaking. Dan staat er verder, want dat is dus het gevaar wat er op de loer ligt. Toeziende dat niemand verachterder van de genade Gods, dat niet enige wortel van bitterheid opwaarts spruiten, beroerd te maken en door dezelfde velen verontreinigd worden. Dat niemand, zij een hoereerder of onheilige, gelijk Esau, die om de spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Dus het is het praktische leven wat hier oproept tot jaag de vrede na en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien. Ik denk ook dat wij zelf al weten of het zicht op de Heer vertroebeld of helder is.
Dat voel je wel.
En dat heeft alles te maken met de broederliefde. Dat gaat samen op. En daarom wil men het liever technisch zien. Ik ben gerechtvaardigd, dus is alles in orde. Nou, hier staat dat er ons praktische leven ook nog soms te wensen over kan laten. Dus het is heel verstandig dat we met vrede, met allen, en dat die heiligmaking, hè, dus die purification, die properheid, dat wel degelijk in ons leven de wens is. Dat is ons wens. Hè? Dat is wat ons van harte wenselijk is. Dat het altijd lukt, nou, dat geloof ik ook niet.
Nee, maar
het gaat toch om de hartsgesteldheid.
Die uitstraling moet je wel hebben. Ja.
Nou goed, dit is de 1. 1 Korinthe 1 vers 30. Die van de... 1 Korinthe 1 vers 30. We hebben het nu even niet over leer, maar over het begrip heiligheid. Heiligmaking. Ja. Het zijn gewoon begrippen die we hier in de Romeinenbrief tegenkomen. 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid, zie, die wij dus dienen, en heiligmaking en verlossing. Het is dus een, ja, het is een gang van zaken met ons als gelovigen. We zijn door de wijsheid Gods zijn we tot Jezus Christus getrokken. In hem, hè, wij zijn, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid, hè, door God gerechtvaardigd, door geloof. En vervolgens heiligmaking en verlossing. En ik denk dat dat een praktische levenswandel is. Die staat ook overeen met wat net in Hebreeën stond. En dan 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 en 7. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 en 7. We hebben het nog steeds over heiligmaking. Dus ik lees 3, 4 en 7 eigenlijk. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, en er staat erbij, dat gij u onthoudt van de hoerij, maar dan 4 ook, dat een ieder van u weten zijn, ik zou eens zeggen zijn eigen, vat te bezitten in heiligmaking en eer, zie je de persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus dat ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En dan vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. En dan staat er treffend achter, want de broederliefde van u... De broederliefde nu hebt gij niet voor nodig dat ik u schrijf... want gij hebt zelf van God geleerd om elkaar lief te hebben. Het staat er wel direct bij.
Ja.
Maar het is dus de wil van God, uw heiligmaking. En vervolgens, wat dus niet moet, dat gij onthoudt van de hoererij. He, dus dat is ook ongeloof, dat is het nadienen van... sowieso andere vrouwen, maar natuurlijk ook... de wet en de vlees en alles wat ons van de Heer aftrekt. Wij zijn hem toegewijd. En vers 7 hebben we gehad. En dan de tweede Thessalonicense brief. De tweede Thessalonicense brief, vers 2. Hoofdstuk 2. Vers 13. Maar wij zijn schuldig. Dus dit is ook onze verantwoordelijkheid. Vers 13. Wij zijn schuldig. Altijd God te danken voor u, broeders. Die van de Heer bemind zijn. Dat u, God, van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid... in heiligmaking des geestes en geloof de waarheid. Mooi, hè? Het is een werk Gods. Zie je dat? Een heiligmaking des geestes. Niet van u als persoon. Het is niet uw eigen kracht. Het is... Maar het is denk ik ook dat wij bereid zijn om zijn werk in ons gestalte te doorgeven. Zijn kracht, zijn leven. En dan wou ik in Timotheus... Nog 1 Timotheus 2, vers 15. Dan staat er, doch zij zal zalig worden, dat gaat over die vrouw, in kinderen baren, zo zij blijft in het geloof, de liefde en heiligmaking met matigheid. Kijk, en het woord matigheid hebben we nu ook al een paar keer gelezen. En matigheid is ook een mooie eigenschap, waarbij je dus zelf, als het ware, de regie in handen houdt. Snap je? Matigheid. Als je, er staat dat wij rechtvaardig en matig zouden leven. Wij laten ons niet overrompelen, wij laten ons niet beheersen. Wij blijven matig. Je zou kunnen zeggen onder controle. We laten ons niet verleiden.
Bezonnenheid. Bezonnenheid.
Ook bezonnenheid, ja. Maar het is ook een mindset, hè? Het is ook iets. Goed, nou, dan zullen we weer teruggaan in de Romeinenbrief. Want we waren bij het woord heiliging gebleven. En ik heb nu
is het woord... Heiliging, is dat ook geen zoonstelling? Kun je dat zo stellen?
De zoonstelling heeft alles te maken met dat we niet meer slaven zijn, maar zonen.
Ja.
En zonen kenmerken ze zich dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen... En verantwoordelijkheid dragen is ook dat je straks in de toekomst ook verantwoordelijkheid ontvangt. En dat is die erfenis.
Okay.
Maar als je zeg maar wederom geboren bent, je hebt geen enkele verantwoordelijkheid gedragen. Je hebt dus niet de werking van de geest tot die heiligmaking in je leven, denk ik, tot stand laten brengen. Je bent vleeselijk gebleven. Wat hij ook zegt. Net als Esau onverschillig geweest om de erfenis. Kan ook nog.
Ja.
Ja, dan is de vraag of je erft.
En die doet met die slaaf, hè? Die ja. heeft zijn talent begraven.
Ja, ja. Dus het is, wij hebben wel een verantwoordelijkheid. Maar ik wou ook de nadruk leggen dat het een werk Gods is in ons.
Ja.
Dat hij het willen en het werken in ons werkt. Maar daarvoor moeten we wel bezig zijn met de dingen van hem.
Ja.
En niet in beslag genomen worden door andere dingen. Dus vandaar ook die matigheid. Die bijzonderheid.
Ja, dus
het is natuurlijk ook een koers die we in ons leven bepalen. Waardoor hij zijn werk kan doen.
Ja, soms verantwoordelijk.
En dan kom je weer met dat zaad wat ja. gezaaid wordt. Hè, en soms ook tussen ja. de, wat staat er, bezorgdheden des levens.
Tussen de rotsen en de doornen.
Ja. Dus dat is allemaal wel hoe ons hart is. Hè?
Ja,
maar matigheid. Kun je dat ook toegepast hebben? Je wil het vertellen, maar er zijn mensen die willen het niet opvangen. Ik bedoel, dan heb je zoiets ook van, joh, ik ga niet verder, want het heeft geen nut, weet je wel. Nee. Kun je daar die matigheid?
Nou, ik dacht meer matigheid in hoe je eigen zwaktes kent.
Ja.
En dat je op een gegeven moment ook jezelf ja, daarin corrigeren kunt. Dat weet ik niet zeggen, maar toch wel, genoeg is genoeg.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Dat je niet maar doorraast in dat je overgeeft, waardoor je eigenlijk vol bent van andere dingen als van Gods woord.
Ja.
Tegenovergesteld van losbandigheid.
Ja, ja, ja. losbandigheid, dan word je in beslag genomen door, door de gekte.
Ja, eigenlijk alles wat je van God afhoudt, is afgoding, toch dient.
Dat... Ja, en ik denk dat u dat voor uzelf weet, ik weet het voor mij. Vandaar dat ieder zijn eigen vat moet verwerven. Ja. Het is een persoonlijke, maar je eigen verantwoordelijkheid om dat uit te zoeken en om daarmee bezig te zijn. Maar het is wel vrijheid, een vrije keuze. We waren nu geweest bij het begripje leer van vers 17. En we hadden nu in vers 19 dat we nu dienstbaar zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Dus die heiligmaking is dus dat werk Gods in ons. En dan hebben we daar die aantal teksten van gelezen dat wij daar dus wel op gericht zijn. Dat God ons daarin wil sturen, zeg maar. Hij wil dat werk in ons doen. Want, zegt hij vers 20, toen gij dienstknechten waart der zonde. En dan staat er in de staat daar een wat moeilijke zin. Zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Vrij. Ja, ik weet niet hoe het in uw vertaling staat.
Niet verbonden.
Ja.
Niet
vrij ten aanzien van de gerechtigheid.
Niet ja. Verbonden aan.
Ja, maar het klinkt als het ware vrij van gerechtigheid. Dat is niet gunstig.
Nee.
Nee. Hè? Dus... Maar we snappen het allemaal. Dus toen je dienstbaar was aan de zonde, was je niet onder de gerechtigheid. En toen je wederom geboren werd, werd je gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Hè? Vrijgesproken van zonde. En toen ben je door Gods geest geleid, door het werk wat hij in je doet, richting die heiligmaking. En heiligmaking is ook apart zetten in dienst van. Hè? Dat geeft dus ook aan dat wij ons hebben gesteld in dienst van de hoge priester. En ook een werk doen, mogen doen, wat hij in ons doet, tot zijn dienst, in zijn dienst. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had gij toen van die dingen? Dus wat was dan uiteindelijk de uitkomst? En welke route nam je toen? Nou, dat is waarover jij nu schaamt, want het einde daarvan is de dood.
Ja, ik corrigeer het.
En het is ook blindheid, hè? En het geeft ook... het geeft ook een eindeloze hopeloosheid in een mens. Als die dus onder die zonde blind wordt en vervolgens eigenlijk in het doodlopende spoor terechtkomt. Want nu, kijk, en dat is een mooi tegenovergestelde, maar nu van de zonde vrijgemaakt, ook het woord vrijgemaakt is zo mooi, hè? Losgemaakt, zijnde en van Goden dienstbaar gemaakt zijn, dus als priester van de hoge priester Christus, zijnde hebt gij uw vrucht, dus het gevolg, vrucht, tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Dus het is een route tot eeuwig leven. En dan nog een keer terug, want de bezoldiging, dus het loon, zou je kunnen zeggen, het soldij of... De betaling van de zonde is de dood, maar het is ook onvruchtbaarheid, hè, eigenlijk. Bijbels gezien is dat ook onvruchtbaarheid.
Geen vrucht.
Een ongelovige kan ook geen vruchten dragen voor de Heer. Hè, iemand die de Heer niet lief heeft, waar de geest niet in woont, die kan ook geen vruchten dragen.
Nee.
Die heeft geen gemeenschap met de Heer, dus in die zin is die ook dood, door. Onvruchtbaar. Ik vind dat onvruchtbare woord daar heel dichtbij liggen. Dus, want dat geeft namelijk aan, het gaat over vrucht. Dus onvruchtbaar is ook dood. Maar vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging, de zonde is dus de dood, en dan komt hij. Maar de genadegift Gods, en let op het woord genade, het is dus zijn werk, zijn genade, Gods, is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dan wou ik afsluiten, die mooie tekst, in Romeinen 12, die een soort van, ik zeg niet dat het een samenvatting is, maar het geeft wel in een paar teksten weer waar we het vanavond over gehad hebben. En dan zegt hij in hoofdstuk 12, vers 1 en 2, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt, denk aan die doorboorde oor, tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. in zijn hand, in zijn dienst. Welke is uw redelijke godsdienst? Dus dat mag van je verwacht worden ook. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dus ga niet weer terug. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En dan komt hij. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Nee. Zie, dus dit is niet wiskunde. Sorry daarvoor het woord. Het is niet in één klap duidelijk. Maar gaandeweg mogen we dat gaan ontdekken. Het is een groeiproces. En dat vind ik genadevol. Ja. Want dan weet ik dat er gaat met vallen opstaan.
Ja.
Maar dan weten we, en daar sluiten we dan ook mee af, die tekst. Dan kunnen we ook eindigen. Dat is Filippenzen 1, vers 6. Want daar zegt hij het eigenlijk ook weer heel kort en samengevat over waar we het hele avond over gehad hebben. Daar wil ik gewoon mee eindigen. En dan begin ik in 3, maar het gaat mij om vers 6. Dus Filippenzen 1, vers 3 gaat om vers 6. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk, zegt Paulus over de gemeente te Filippenzen. Te alle tijden in mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende over uw gemeenschap aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. En dan vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij, God dus, die in u, in ons, een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot de dag van Jezus Christus.
Dat is een mooie tekst. Hè?
En daar eindigen we mee. Want het is zijn werk. Nogmaals, zijn werk in ons bereidwillige leven. Ja. En dat was net Romeinen 12. Dat is de redelijke eredienst. Dat is waar je je aan overgeeft. Doe ik het aan een eigen motivatie? Nee, het is Gods werk in ons. Maar wij geven ons wel gewillig over aan onze nieuwe meester.
Ja,
eerst was het de Satan waar we aan dienstbaar waren, of wat dan ook.
Ja.
En nu aan Christus. Eerst was het de dood en nu is het leven.
Ja, geef rust.
Op tot heerlijkheid en heiliging.
Halleluja.
Want dat wil God. Zullen we hem danken? Lieve Heiland, u bent altijd het onderwerp van onze bestudering van het woord. U bent altijd degene waar het om draait. U bent de vervulling. U bent ook ons doel. U bent ook de gever van het leven. U bent ook de voleindiger van het werk in onze levens. We zijn ook dienstbaar aan u. We zijn uw kinderen, uw dienstknechten, ook uw slaven eigenlijk, maar dan vrijwillig, met doorboorde oren. En we vragen aan u, wilt u ons, zoals we zijn, gebruiken in uw dienst? Wilt u ons opvoeden, zodat we uw wil gaan verstaan? Want uw wil in ons leven is wat er echt toe doet, omdat dat blijvend is en al het andere is eindig en tijdelijk. Zoals ook ons lichaam en onze gezondheid broos is en eigenlijk ook tijdelijk, is het leven wat u in ons gelegd hebt eeuwig en blijvend en zaligmakend. En is alles daarom wat u aan ons geeft troostvol en genadevol en vriendelijk en barmhartig en overvloedig en hoopvol. En zijn we bij u, Heer, overgeleverd aan een barmhartig en genadig God. Dank u voor uw leven, uw werk in ons leven. Amen.
Heb je nog een lied?